Dank u, Vader, voor Jan. Dank u dat u hem wil gebruiken in deze ochtend, Heer. Speciaal deze ochtend. Om uw woord door hem te laten spreken in onze harten, Heer. Maak onze harten open, dat wij mogen horen, mogen luisteren naar wat u door Jan te zeggen heeft. Wilt u Jan zo zegenen? Wilt u hem de woorden geven? Wilt u bij hem zijn? In Jezus' naam. Amen.
Amen. Voor degenen die de zondagsbrief nauwkeurig hebben gelezen, die weten dat ik twee dingen ga doen. Ik ga een verhaal vertellen en ik ga een korte preek houden. En dat verhaal, dat heeft als titel gekregen: Prins Michael krijgt een bruid. En dat klinkt als een sprookje. En zoals het een goed sprookje betaamt, heeft dat sprookje ook zijn rauwe kanten. Maar het loopt goed af, om u gerust te stellen. Koning Paxilom zat op zijn troon te regeren. En hij sprak met zijn raad van ridders om de achtkantige tafel. En hij sprak over het bouwen van bruggen en het aanleggen van nieuwe wegen. Hij zei daar wijze en verstandige dingen over. Maar hij merkte dat de aandacht van zijn ridders niet zo bij het onderwerp waren en dat ze wat schuifelden met hun voeten, alsof ze ook iets wilden zeggen. De koning stopte en inderdaad, de oudste, ridder Marmeluk, schraapte zijn keel: Majesteit, wij zouden het eigenlijk met u willen hebben over prins Michael. Want we vinden dat het langzamerhand tijd wordt om... Ik weet het al, zei de koning. Ik weet wat jullie bedoelen. Het wordt tijd dat hij een bruid zoekt en dat hij een gezin gaat stichten. Precies, dat bedoelden we. Maar hij taalt daar nog helemaal niet naar. Jullie hebben gelijk. Dat wordt tijd. Hij is inmiddels 25 en het is zijn verantwoordelijkheid om daar maar eens aan te gaan werken. Ik zal de zaak nog vandaag met hem aankaarten. En de koning zocht zijn zoon op, die buiten aan het sporten was met een paar vrienden. En hij wuifde die vrienden weg. Hij zei: jongen, luister eens goed. Je moet een bruid gaan zoeken. Het wordt tijd dat je gaat trouwen. Maar vader, daar heb ik helemaal nog geen tijd voor gehad. Daar ben ik nog helemaal niet aan toe. Onzin. Het hoort gewoon bij je verantwoordelijkheid naar het volk toe dat jij een goede vrouw zult vinden die later hun koningin zal worden. En het is jouw plicht om die zaak heel serieus te nemen. Goed, vader. Want hij wist dat zijn vader een wijs en een verstandig man was. Koning Paxilom zei: we gaan een paar bals organiseren en we nodigen allerlei prinsessen uit van de huwbare leeftijd. En nou, dan moet je maar eens kijken. En zo gebeurde. Er werd een schitterend bal ingericht in het paleis. En de prinsessen kwamen van links en rechts. En de een was nog mooier uitgedost dan de andere, met brede hoepeljurken en opgemaakte kapsels van hier tot gunder, dat ze nauwelijks door de deur konden. Maar indrukwekkend als het allemaal wel. Maar toen het bal afgelopen was, zei prins Michael: maar ik wil niet met zo'n opgedofte pop trouwen. Ze willen mij allemaal wel, maar dat is omdat ik een rijke prins ben. Ze houden helemaal niet van me. Houden niet van je, zei de koning. Koningen trouwen niet uit liefde. Maar u wel, vader, zei prins Michael. Even was koning Paxilom van zijn stuk gebracht. Je hebt gelijk. Oké, geen prinsessen meer. Maar we gaan wel door met de bals en dan nodigen we de baronesjes uit en de dochters van de belangrijke kooplieden en zoiets. Daar zal toch wel wat voor je tussen zitten. Wie weet, zei Michael, maar hij leek daar niet zo zeker van. En de hele winter ging het door met de bals. En alle meisjes die wilden allemaal heel graag in de smaak vallen en de aandacht trekken. En ze lieten hun zakdoekjes vallen in de hoop dat Michael dat zou oprapen en zo kennis met ze wilde maken. Maar het liep allemaal op niets uit. En Michael werd er helemaal depri van. En dat zei hij ook tegen zijn vader. Zo werkt het niet. zei zijn vader. En die wist ook even niet wat hij ermee moest doen. Het voorjaar daarop zei Maika tegen zijn vader, vader, wat ik wil, ik ga er alleen op uit. En als een zoon van een koopman ga ik op stap, onherkenbaar, en dan wil ik een reis maken. Oh, zei zijn vader, jij hoopt een meisje te vinden die jou niet kent als prins en die dan toch van je houdt. Precies, zei zijn zoon, dat wil ik. Koning Paxalom dacht bij zichzelf, ja, dan neem ik wel een risico mee waarmee die thuis komt. Maar het wordt tijd dat die jongen volwassen wordt. En hij zei tegen hem, goed, onder één voorwaarde, als jij je bruid gevonden hebt, dan breng je die hier en ik wil er zien voordat er getrouwd wordt. Prins Michael vond het maar een vreemde voorwaarde, maar hij ging akkoord en zei, oké, dat doe ik. En op een mooie voorjaarsmorgen stapte Michael op een paard, het oudste paard uit de koninklijke stallen, om er niet al te vorstelijk uit te zien. En als burgermannetje verkleed, maar had wel een zak met goud bij zich om zich in het leven te houden. En hij ging vrolijk op stad. Het was mooi weer en hij genoot van de reis. Het was voorjaar. Hij ging over de bergen, door de bossen en over de vlaktes tot hij in de uithoek van het rijk kwam. Dat was een heel eind weg. Dat vond het paard ook. Dat was inderdaad een oud beestje. Die gaf er de brui aan en viel dood neer. En Michael moest verder lopen. Nou, hoefde hij niet zo ver, want de stad was al zichtbaar waar hij zijn geluk wilde beproeven. Hij ging naar een herberg daar en bestelde een flinke maaltijd. En nog voordat hij de kans kreeg om uitgebreid te gaan eten, werd hij aangeschoten door een paar jonge lui die zeiden van, hoorde dat je je paard kwijt bent en dat je een nieuw paard zoekt. Dat is waar. Ze zei, nou, wij hebben er eentje hier op de binnenplaats. Misschien is dat wat voor jou. Nou, laten we maar eens gaan kijken. Zo naïef was onze Michael. Hij ging mee en voordat hij het wist had hij een tik op zijn hoofd gekregen en danig een duchtig pak slaag gekregen en van zijn geld beroofd en zo lieten ze hem flink gehavend achter in de steeg achter de herberg. En toen hij zijn ogen opsloep, hoorde hij een stem die zei tegen mij, oh joh, wat hebben ze met jou gedaan? En het was voor Michael de liefste stem die hij ooit gehoord had en deed zijn ogen open en hij zag een meisje. Nou, joh, kom maar gauw mee. Ik woon hier vlakbij. En haar vader kwam ook al de schoenmakerij uit Holland en zo. Het van, joh, we zullen jou even helpen. En Michael werd in huis gesleept, werd in bed bij de haard gelegd en verpleegd. En langzamerhand knapte hij op. En hij bleef daar een half jaar in het huis. Hij werd natuurlijk snel beter. Hij deed allerlei klusjes en ruimde de zaak op en vertimmerde de boel. En hielp bij allerlei handige en belangrijke dingen. In ruil voor oudbakken roggebrood en een bord koolsoep elke dag. Een half jaar. En toch had hij en dat meisje, Sirena, maar 6 minuten nodig gehad om verliefd op elkaar te worden. En na dat half jaar, in dat half jaar, zei Michael alleen maar van, ik woon bij mijn vader aan de andere kant van de bergen. En meer wilde hij daar niet over loslaten. Dat was natuurlijk een beetje vreemd. Maar niettemin, hij vroeg haar vader om de hand van Sirena. En de schoenmaker had natuurlijk gezien in dat halve jaar dat het een goede jongen was die best zijn eigen bootjes wel kon doppen. Als hij tenminste niet gemakkelijk met andere qua jongens meeging die hem een klap op zijn hoofd gaven. Ga jij maar eens mee. En hij zei, van, ja, ik geef jou met vreugde de hand van mijn dochter. Ja, zei Michael, maar er is een voorwaarde aan. Mijn vader heeft gezegd van, ik wil er zien voordat ik met haar mag trouwen. Moet ze met jou op reis, terwijl ze niet getrouwd is? Maar de schoenmaker had dat halve jaar zijn ogen goed de kost gegeven en hij wist van, deze jongen is heus te vertrouwen. En hij stemde daarmee in. En liet zijn dochter met pijn in het hart vertrekken. We moeten nu echt gaan, zei Michael, want straks komt de winter eraan en ik wil op tijd thuis zijn. De schoenmaker maakte nog gauw een paar goede schoenen voor zijn dochter en hij kocht van zijn spaarcentjes een ezeltje, zodat ze niet het hele eind hoefde te lopen. En daar gingen ze. Hou je van me? Vroeg Michael aan Serena. Ja, dat weet je, zei Serena. En ze lachte gelukkig. Maar ze had de grote vlakte nog niet gezien. En ze gingen verder. Hou je van me? Vroeg ze. Jazeker, zei Serena. Dat weet je best. Ja, daar ben ik blij mee. En ze kwamen op de grote vlakte. En die was stoffig. Oh. En het werd heet en het werd warm. En Serena had een cadeautje meegenomen. Voor de vader. Van Michael. En dat zou iets wat ze worden. Iets wat ze zelf borduurde. Een beursje in de vorm van een hartje. En dat moest dan mooi geborduurd worden. En daar was ze mee bezig. Maar ja, toen het zo warm was, begon het zweterig te worden. En er kwamen vlekken op dat beursje. En ach. En op een gegeven moment begon het ook te regenen. Pijpen stelen. Echt te regenen. Het werd door en door nat. En het handwerkje ook. En de ezel vond het ook treurig. Zijn oren hingen nat langs zijn hoofd. Je houdt toch van me? Vroeg Michael. Jazeker, zegt ze. Maar hadden we niet beter de winter thuis kunnen blijven? Nou, het is tijd om over de bergen heen te gaan. We moeten nou echt verder. Moet je nou eens kijken naar mijn breiwerkje. De naald is gaan roesten en nou, ik prik in mijn vinger en dan wordt het er nog vreselijker. Ziet dat eruit? Wacht maar tot we in het huis van mijn vader zijn. De vlaktes waren erg. Maar toen kwam het grote bos. Donker. Ze kon helemaal niet borduren op haar ezeltje. Pas 's avonds bij het kampvuur kon ze een beetje borduren. Maar daar hoorden ze in de verte wolven huilen. En toen kwam van borduren ook niet zoveel. Moeten we echt hierdoor? Ja, zei Michael. Dit is de weg. Je vertrouwt me toch? Ja, zei Serena. Maar ze was daar niet zo zeker meer van. Ze gingen door het grote bos. En daar kwamen ze bij de hoge bergen. Moeten we daar overheen? Ja, dat moet. Dat is de weg naar huis. Kunnen we er niet omheen? Nee, dat duurt veel te lang. De ezel was niet zo dom als die eruit zag. En weigerde ook maar één stap te zetten die bergen in. Dat steile pad omhoog en die ging niet mee. Ze lieten de ezel achter bij de houthakker, nadat de ezel nog een keer een knauw had gegeven in het cadeautje wat ze voor Michaels vader had meegegeven. En daar gingen ze de berg op, urenlang klimmen. Het was maar goed dat Serena een paar goede schoenen van de vader had meegekregen. Maar ja, haar vader had niet gedacht dat ze daarmee moest de berg klimmen. Dus die schoenen die waren na een paar uur toch wel behoorlijk gesleten, hoor. Met bloedende voeten liep ze verder. Waarom aan thuis gebleven, zei ze. Dit is toch niks, hoe komen we nou verder? Wacht maar tot we thuis zijn aangekomen. Het zal er heerlijk zijn. Je vertrouwt me toch? Ja, dat denk ik wel, zei Serena. Het begon te sneeuwen. En het pad werd steeds moeilijker zichtbaar en het werd koud. Weet je het pad nog? Ja, ik weet het pad nog. Vertrouw maar op mij, het komt goed. Maar je ziet toch helemaal niks? Het komt goed. En ze liepen verder en de sneeuw begon harder te waaien. En ze hoorden de wolven ook duidelijker. Ik moet even verder kijken waar het pad precies is, zei Michael. Wacht jij hier even? Wat? Laat je me hier alleen achter? Hoe kun je me nou hier alleen achterlaten? Maar Michael was al weg. En de wolven klonken steeds dichterbij. En in blinde paniek stond Serena op en rende naar voren en kon nog net stoppen aan de rand van een afgrond. Maar daar hoorde ze de stem van Michael een eindje verderop beneden. Ze zag hem niet, maar ze hoorde zijn stem. En die zei van, spring maar naar beneden, ik vang je op. Wat? Springen? Maar hoe weet ik dat je me op zult vangen? Omdat ik van je houd. Ik kan niet anders dan je opvangen. Dit is te gek. Dit kun je niet doen. Ik snap er niks van jou. Het kan me niet schelen of je het snapt. Ik wil dat je me vertrouwt en springt. En Serena sprong, want ze was net zo bang voor de wolven achter haar als voor de afgrond voor haar. En daar was Michael tenminste. En ze sprong. Drie dagen later kwam er een, zo te zien, een haveloze bedelaar met een bal vodden voor de poort van dat paleis. En de schildwacht die zei al, wegwees jij! Maar toen hoorde de schildwacht een stem die hij heel goed kende. Zeg tegen de koning dat zijn zoon teruggekeerd is. En binnen 2 minuten was Michael met zijn volle bal in de grote zaal waar koning Paxalom met zijn ridders zat. Hij legde Serena op de sofa en zei van, vader, ik heb een bruid gevonden. En ze is al die tijd met mij meegegaan en heeft mij vertrouwd. En Serena deed zachtjes de ogen open. Zo, we zijn dus gearriveerd. Ja, we zijn er. En dit is mijn vader. Serena zag alleen maar 2 gezichten die erg op elkaar leken en die vriendelijk naar haar keken. En ze zei, ik heb een cadeautje voor u meegenomen. En ze haalde het borduurwerkje uit de zak. Het was nog steeds een ijsbal. En vlekken zaten er ook nog op. En ze gaf het aan de koning. En de koning nam het aan. En kon zijn stem nauwelijks vasthouden. Zegt van, dit is het mooiste cadeau wat ik ooit heb gekregen. Alleen een hart dat echt door liefde, door alle ellende heen gegaan is. Dat is het mooiste cadeau wat iemand kan geven. En Michael zei tegen Serena, dank je wel dat je mij je vertrouwen hebt gegeven. En Serena zei, je zei dat als we eenmaal in het huis van jouw vader zijn, dat dan alles de moeite waard zou blijken te zijn. En je hebt gelijk gehad. En toen viel ze in een bodemloze slaap. Koning Paxalom ging zitten aan het hoofd van de 8-kantige tafel en zei tegen Michael, Michael, kom hier eens zitten en vertel deze edele ridders waarom dit meisje hun toekomstige koningin zou moeten worden. Maar Michael zei niks, hij was te moe. En ridder Marmeluk dacht aan die prachtige prinsessen met heel veel geld en heel erg mooi. En dacht dat dat toch ook wel een hele mooie koningin geweest zou zijn. En ridder Roger dacht aan die andere dochters met heel veel geld. En daar zat toch best een aardige, waardige koningin bij, dacht hij. En de andere ridders hadden ook wel kennis die meer geschikt leken dan dat schooiertje daar op de bank. Maar niemand zei wat. Dan zal ik die vraag zelf beantwoorden, zei koning Paxalom. Niemand is het waard om met mijn zoon te trouwen. Schoonheid of geld, dat geeft je niet het recht om met de zoon te trouwen. Maar zijn liefde voor haar en haar bereidheid om hem overal te volgen, dat is voor mij voldoende. En ik neem er genoegen mee en ik zeg van, dit wordt de nieuwe koningin. En ridder Marmalek en ridder Roger keken elkaar aan en glimlachten. De andere ridders begonnen te applaudisseren en ze haasten zich weg om de grootste bruiloft van alle tijden te organiseren. De tekst, niet helemaal verrassend bij dit verhaal, is van Paulus uit de Korinthebrief, uit de Romeinenbrief. Want ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Van lijden krijgt iedereen zo zijn portie mee. Dat is nou eenmaal zo. Daar ontkom je niet aan. Je wordt ziek. Je kunt je baan verliezen. Je kunt een dierbare verliezen. Overal ter wereld is dat hetzelfde beeld. Iedereen krijgt zijn portie. En dat hoort er gewoon bij. Maar jij moet er maar mooi mee dealen, zoals dat heet. En dat kan heel zwaar zijn. Kun je kopje onder in gaan. Het is heel persoonlijk hoe je daar op reageert. Deze zomer hoorde ik iemand vertellen over zijn vrouw die een zware hersenbloeding had gehad. Zij was in de 80, hij bijna 80. En dat was een jaar geleden. En ze lag in een verzorgingshuis. En als hij goed luisterde, kon hij haar wel verstaan. Ze kon een beetje praten. En op een mooie dag kon ze ook mee naar buiten. En ze mocht zelfs een middagje naar huis. Maar echt thuis wonen, dat zou nooit meer gebeuren, menselijkerwijs gesproken. Hij bezoekt haar elke dag. En hij zei van, op een keer toen ik 's avonds thuis kwam, of op weg naar huis was, kwam de gedachte bij me op van ja, straks kom ik alleen in dat lege huis thuis. Dan ben ik eenzaam. Maar hij liet die gedachte niet lang door, vermande zich. Ze zei, nee, als ik daar kom, dan is Jezus daar ook. Hij is bij mij en ik weet dat. En ik mag ieder moment van de dag, mag ik zijn hart binnengaan. Met het verdriet wat er is, met de tranen. Maar daar mag ik troost ontvangen. Ik ben niet eenzaam. De uitdrukking het hart van Jezus binnengaan, dat zal niet iedereen van u vertrouwd zijn, maar er wordt duidelijk mee bedoeld dat iemand een intieme omgang met Jezus kent. Als de Bijbel het over lijden heeft, ook in deze tekst, het lijden van de tegenwoordige tijd, dat niet zou opwegen, hè, dan heb je toch het idee dat gaat het niet in de eerste plaats om het gewone lijden wat we allemaal meemaken, wat de mensheid in zijn algemeenheid treft, maar er komt een dimensie bij, het lijden om Christus wil. Vervolging die je meemaakt omdat je christen bent. En dan denken we gauw aan islamitische landen, maar ook aan landen als China en Noord-Korea en nog zo'n paar. Landen waarin je leven niet zeker bent, waar je zomaar een veroordeling op vage gronden kunt krijgen, waar je allerlei hindernissen krijgt opgeworpen, jouw kinderen niet naar een goede school en later dus geen goede baan, dat soort dingen. Soms waar je kinderen voor je ogen vermoord worden, of erger. Voor ons is dat toch vaak een ver van bedshow. Je hoort wel eens een smalende opmerking als je aangeeft dat je christen bent. Maar in een enkel geval word je ontslagen als je volgens christelijke normen wenst te leven. Maar veel meer toch ook niet in onze maatschappij. Maar het komt wel dichterbij. De krant van 17 april van dit jaar. 14 christen in een vluchtelingenboot onderweg van Libië naar Italië, overboord gegooid door moslims. Verdronken. Dat gebeurt in onze grens. Dood. Omdat je christen bent. En als ik dat soort dingen hoor, en al die andere verschrikkingen van het kalifaat, zeg van, Heer, kom toch alsjeblieft terug. Dan is al die ellende afgelopen. Terug naar de tekst. Ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegenover de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Hoe vaak denken we daaraan dat de Heer ooit echt terugkomt? Voor ons in het Westen lijkt de komst van de Heer toch niet echt prioriteit te hebben. We lijden toch nauwelijks? We hebben het vaak best voor elkaar en die nare dingen gebeuren ver weg. Wat zal toch hier niet gebeuren? Nou, u weet, sommigen zijn er niet zo zeker van en zijn heel pessimistisch over wat Europa te wachten staat. Nee, dat is geen fijn onderwerp. En toch moeten we erover spreken, want de Bijbel doet dat ook en niet maar op één plaats, op herhaaldelijke plekken. Apostel Paulus zegt dat we door veel verdrukkingen het koninkrijk van God moeten binnengaan. En apostel Petrus zegt dat we geroepen zijn tot lijden om Christus wil. En dat we ons niet moeten verbazen over de vuurgloed die ons tot beproeving dient. Verblijd u naarmate gij deel hebt aan het lijden van Christus, opdat je je ook mag verblijden bij de openbaring van zijn heerlijkheid. Verblijd je naarmate je deel hebt. En dat gaat om heftige dingen, hoor. En Jezus zei, ze hebben mij gehaat, ze zullen jullie ook haten. Lijden om Christus wil wordt in de Bijbel neergezet als de gewoonste zaak van de wereld. En christen in die landen kunnen daarover meepraten. Ik wil dat we ons dat goed realiseren. Het is daar de gewoonste zaak van de wereld. En we hebben het gewoon nodig om ons steeds voor ogen te houden. Het gaat maar beperkt om het hier en nu. Het gaat om Jezus en zijn koninkrijk. Het gaat niet zozeer om ons, om ons leventje. Er staat niet voor niks in de Bijbel dat wanneer wij alleen voor dit leven ons vertrouwen op Jezus hebben gesteld, zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen. Als wij alleen voor dit leven ons vertrouwen op Jezus hebben gesteld, zijn we de beklagenswaardigste van alle mensen. Dit leven is niet het belangrijkste. En terecht staat Jezus, de komende koning, in het Kama-logo. Hier, een van de vier pijlers van ons kerkgenootschap. Christus, de komende koning. En ik denk aan de mensen die dan vervolgd worden. En welke troost heb je in zo'n situatie? Dat God hen zal uitredden? Dat kan. En dat gebeurt ook wel, maar heel vaak moeten ze dat lijden gewoon doormaken. In de brief aan de Hebreeën wordt een hele galerij genoemd van mensen die aan machtige geloofsdaden hebben gedaan. Van Abraham en David en Jefta en Gideon en noem ze allemaal maar op. Zo. Die de muil van de leeuw gesnoerd, de kracht van het vuur gedoofd, aan scherpe zwaarden ontkomen. Prachtig, denk je dan. Ik hoop dat het mij ook overkomt dan. Maar het verhaal, de tekst gaat verder. Anderen daarentegen zijn gefolterd, hebben hoon en gezelslagen ontvangen, verdrukking en mishandeling. En ze zijn daar niet uit gered. Als je dan niet het vaste geloof hebt dat er iets beters komt hierna en dat God deze wereld en jouw ellendige situatie wel degelijk in zijn hand heeft, dan verval je misschien tot wanhoop en hou je het niet vol. Dan heb je vertrouwen nodig. Vertrouwen door alles heen. Dat er een eind aan komt en dat er ooit gerechtigheid gedaan zal worden. Vertrouwen, daar ging mijn verhaal over. En dat vertrouwen kan danig op de proef gesteld worden. Kun je dan in zo'n situatie nog zeggen, it is well with my soul? Het gaat goed met me? Een oude kennis van ons, heel oud, punt van overlijden. Een kennis belde haar op en zei van, nou, het gaat niet goed met je, hè? Het gaat heel goed met mij, zegt ze. Ik ga naar de Heer, binnenkort. Dat is een heel andere perceptie. Natuurlijk dank ik God dat die vreselijke dingen hier niet gebeuren. En ik kijk er ook echt niet naar uit. Maar toch is het goed om erbij stil te staan dat het elders wel gebeurt. En dat het jou ook kan overkomen, net als die christenen daar. Kun je daar dan op voorbereiden? Nee, je weet niet wat je zal overkomen. En het heeft weinig zin om daar een voorstelling van te maken of daarover te fantaseren. Dat lijkt me zelfs niet gezond. Dan word je overal bang voor wat er zou kunnen gaan gebeuren. Dat heeft geen zin, dan roep je alleen maar angst op. Maar Paulus heeft het in dat stukje over die geestelijke wapenrusting. U weet wel, hè, dat schild van geloof en de helm van het heil en het pantser van gerechtigheid. Dat je de geestelijke wapenrusting aan moet trekken om weerstand te kunnen bieden in de boze dag, om stand te kunnen houden. Dus die wapenrusting moet je nu aantrekken om straks te kunnen standhouden als het erop aankomt. Dan moet je nu dus aan beginnen. De man over wie ik sprak zo net, met zijn vrouw met de hersenbloeding in het verzorgingstehuis, die had zich daarin wel geoefend. Die intieme omgang met God kwam hem op dat moment echt niet even aanwaaien. Die omgang had hij al vele jaren geoefend en kon hem daarom op dat moment van grote troost zijn. En dat helpt hem om vol te houden en te blijven vertrouwen dat ook zo'n nare en ontluisterende situatie een doel kan hebben en niet buiten God omgaat. En daarmee is het niet afgelopen. Natuurlijk, ik zie uit naar die dag dat Jezus komt. En ik bid ook dat het uitzicht op Jezus komt een levende verwachting bij u mag zijn en dat u zich daarop voorbereidt. Dat dat u vooral een levende relatie met de Heer Jezus ontwikkelt, zoveel mogelijk. Ik ga ervan uit dat we het allemaal hebben, maar daar is veel meer in mogelijk. En ik denk dat het nodig hebt, voordat het werkelijk een wapenrusting is, die bestand is tegen de boze dag. Ik zou willen bidden. Heer, we danken u dat ons leven in uw hand is. Ons leven en alles wat er op deze wereld gebeurt, dat u de overwinnaar bent. En dat u zal terugkomen om op deze wereld uw rijk van recht en gerechtigheid te stichten. En we danken u dat u zich aan een ieder van ons wilt laten kennen. Dat u niet ver bent van iedereen die u zoekt. En ik bid voor deze gemeente en mezelf dat we allemaal u steeds meer mogen kennen. Steeds meer, steeds beter en steeds meer gaan vertrouwen.